Wel pas. Heb ik. Trouwens, ik denk dat ik eens wat vaker moet knielen, want het gaat me slecht af, hè? Het doet een beetje zeer. Dat betekent dat je te weinig doet, volgens mij. Nou heb ik hier twee jonge gasties. Maar ik wilde eigenlijk nog eentje hebben hier vooraan. Is er nog een jong volwassene die zich bij de heren hier kan voegen? Nou ja, anders doe ik het met twee, maar ik vind het altijd wel leuk om... En als ik zo loop, gaat hij niet zoomen, hè? Dus dan kan ik naar jullie toe soms. Ja, nou, mocht je nog bedenken, dit is een stoel voor jong vlees, dit. Want ik ga wat vragen stellen. En dan vind ik het leuk om met de jongeren de vragen te doen. Ik heb wat makkelijkere en moeilijkere vragen ertussen. Maar mijn ervaring is dat de moeilijke vragen, die weten jullie dan misschien niet. Maar dan ga ik de volwassenen stellen, maar die weten hem ook niet hoor. Dus, dan weet je dat vast. Ja, dankjewel dat ik hier weer eens ben. Poos geleden hier gesproken heb. Het verhaal van de verspieders, ja, wie kent het niet? En je zou zeggen, hoe kan je dat nou actueel gaan maken? Dit is een actueel verhaal, dit. In elke Bijbel, nou, en dat plaatje, iedereen kent dit plaatje natuurlijk, hè, van de 12 verspieders. Want er was één tros en die was zo groot dat ze die met z'n tweeën aan een draagstok moesten hangen. Maar goed, dat is het verhaal van de verspieders. Eerst even mijn disclaimer. Dit is wat ik ben, een pelgrim onderweg. En mijn mening kan wijzigen bij voortschrijdend inzicht. Doe die slag altijd maar om de arm. Ik heb geen last van de leer van de oude. Dus deze pelgrim zit daar niet aan vast. Dus dat zou kunnen betekenen dat je dingen hoort. Dat je denkt, oh ja, maar dat is zo mij niet geleerd in mijn kerk, hè? Van vroeger uit. Maar het is een bevrijding als je niet vastzit aan de leer van de oude. Het botst wel, het schuurt, maar dat geeft niet. Hè? Ik zeg altijd, in je pijnpunten, daar moet je groeien. En daar waar het pijn doet, daar groeien. In de biologie heet dat een groeimeristeem. Ja, ik zei al tegen de Biemerman. We gaan anders knikken, hè? Het verhaal van de 12 verspieders wil ik met jullie wel in de context zetten. Dat vind ik altijd prettig dat je het grote geheel hebt. Het staat namelijk in een serie van 4 opstanden omtrent het leiderschap van Mozes. En de eerste opstand is vanuit zijn eigen familie, Miriam en Aaron, in hoofdstuk 12 van Numeri. De tweede opstand is vanuit de 10 verspieders, je zou kunnen zeggen vertrouwelingen. De derde opstand komt vanuit zijn eigen stam, de stam van Levi, dat heet de opstand van Korach. En de vierde opstand is gewoon zijn volk, in hoofdstuk 16. En het zijn 4 opstanden die eigenlijk tegen het leiderschap van Mozes rebelleren. Het begint klein, vanuit eigen familie, en uiteindelijk het hele volk wat tegen hem rebelleert. En op een gegeven moment is God dat zat. En dan sluit hij af in hoofdstuk 17, dat is het verhaal, het beroemde verhaal van de bloeiende staf van Aaron. En moet dan het bewijs leveren en alle tegenspraak beëindigen. En die teksten wil ik even lezen in hoofdstuk 17. Ik lees uit de MBG een keer. Ja, ik ben weer terug eventjes naar de Bijbel van mijn jeugd, is dat, de MBG. Ben ik mee grootgebracht. En om aan al dat gezeur een einde te maken, staat in hoofdstuk 5. Want de staf van Aaron, ze moeten allemaal een staf inleveren, die bloeit in één nacht en draagt zelfs vrucht in één nacht. En dat was een uitgedroogde staf. Je moet niet denken dat dat een amandeltak was die hij net van de boom had geplukt. Nee, dat was een staf die hij al jaren gebruikte. Gewoon. En dan zegt God, vers 5, en de man die ik verkies, diens staf zal bloeien, zo zal het gemor waarmee de Israëlieten tegen u morren tot zwijgen worden gebracht, zodat ik het niet meer hoor. En dan ook nog vers 10, En de Heere zei tot Mozes, want dan heeft hij gebloeid, breng de staf van Aaron terug voor de getuigenis om bewaard te worden tot een teken voor de weerspannigen, zodat zij aan hun gemor een einde maakt en ik het niet meer hoor, opdat zij niet sterven ogen. Dus na die vier opstanden is God het zat en de bloeiende amandelstaf van Aaron, daarmee moet dan al dat gezeur eind komen. Dus in deze context staat dit verhaal van de 12 verspieders. Misschien heb je dat nooit zo kunnen plaatsen, maar wij gaan dus nu naar de tweede opstand tegenover Mozes. En dat is de opstand door de 12 verspieders. Door de 10 verspieders, sorry. Er waren er 12. Maar je zal zien dat ik twee niet opstand doe. De samenstelling van het team, dat wordt echt... ik doe de teksten hierop, want ik kort het altijd een beetje in. Je kan zeker meelezen met je Bijbel, het is de MBG-vertaling, maar ook als je MBG bij je hebt, ik kort het in, zodat het iets minder langdradig is. De samenstelling van het team. Numeri 13 vers 1. Jahwe sprak tot Mozes, stuur mannen voor u uit om het land Kanaan te verkennen die ik aan de Israëlieten geven zal. U moet één man per stam van zijn vaderen sturen, elk een leider onder hen. En Mozes stuurde hen uit in de woestijn, uit de woestijn Paran, op het bevel van de Heere. Al die mannen waren hoofden van de Israëlieten. Ik ben daar pas geweest. Ik ben pas een 12-daagse reis door Israël heb ik gemaakt. En dat is in Kades, Barnea, waar ze worden uitgestuurd. Dat is echt... Nou, je kan als je een steen ver weggooit, dan kom je in Egypte. Daar is dat. Van daaruit worden ze gestuurd. Maar het waren leiders, in andere vertaling staat vorsten. Het waren dus reeds leidinggevende mensen voordat ze verspieder werden. Het waren al leiders. Het team wordt zorgvuldig samengesteld. Je moet bedenken, ze moeten eind gaan lopen. Ze zijn gezond, fit, sterk, intelligent. Het zijn mannen van naam, zoals dat heet. Ze mochten er zijn. Ik had zelf een zwager. En als die binnenkwam, dan zei ik altijd... Dan werd het ook allereerst werd het een beetje donker. Want hij was nogal groot. Maar dan kwam er iemand binnen. Dat was echt, nou, misschien heb je zelf ook wel zo iemand in je familie. Dat waren mannen, echte mannen. Zij waren reeds leiders binnen hun stam vanwege de capaciteiten die zij hadden. En elke stam levert een leider voor deze missie. Nou is de Bijbel een oud boek. Ik lees nu, wat staat er in de HSV voor het woord verspieder, Bas? Heb jij hem... Kun jij hem even vinden? Welk woord gebruikt hij daar? Want het woord verspieder, het zegt, ja, wat zegt het je? Wat staat, verkenners?
Nee, gewoon verkenner. Ja, kijk, ik zoek even naar het woord verspieder.
Ja, nou, dan zal de HSV verkenner gebruiken. Oh nee, daar kom ik zo meteen op. In dit hoofdstuk... Als je verder leest, worden 12 namen van het team genoemd. 12 vanuit elke stam 1. Maar wij kennen slechts 2 namen van die verspieders. Wie zijn dat? En waarom die 2? Dan kom ik naar jullie. Welke 2 namen kennen wij van de verspieders?
Joshua.
En Caleb. Kijk, jong, hè? En Caleb. Die 2 namen, maar er waren er nog 10, die namen wij niet. Die hebben ook niet zo lang geleefd hoor. Jozef en Caleb werden heel oud, die 10 niet, dat zal je straks zien. Maar waarom die 2? Waarom kennen we die en die andere 10 niet?
Ja, die 10 die zagen toch niet meer zitten om het land binnen te gaan. Jozef en Caleb wel.
Dus de namen van de gehoorzame verspieders hebben we onthouden. En de namen van de ongehoorzame verspieders niet. Dit zegt nogal ook iets, hè? Het is wel fijn, hè, dat goede mensen worden onthouden. En foute mensen, die vergeten weer. Tenminste, sommige zou ik willen vergeten, maar die staan toch in de geschiedenisboeken. Maar nu ga ik naar een moeilijkere vraag. Uit welke stam kwam Joshua En uit welke stam kwam Caleb? Heb je daar enig idee van? Want dat is natuurlijk interessant. Uit welke stam kwamen die? Iemand? Een idee? Ja? Ja. Joshua heet ook wel Hosea trouwens, want je zoekt je kriek, maar hij heet Hosea. En Mozes gaat hem dan Joshua noemen. Het is bijna dezelfde naam, Hosea, Joshua, bijna hetzelfde. Die kwam uit Ephraim en Caleb kwam uit Juda. Dus die twee stammen zijn zeg maar de stammen waar de gehoorzame mensen uitkwamen. De vraag staat hier niet, maar wat is nou een verspieder? Als je nou een modern woord voor een verspieder moet zoeken, welk woord zou jij dan gebruiken? Want dit woord kennen wij niet.
Een pionier,
zeg jij? Een verkenner, maar dat woord kennen wij eigenlijk ook al niet meer zo goed. Wat is nou een spion? Een spion? We gaan er zo naar kijken. Want wat moeten zij doen? Dit is trouwens de antwoord, hè? Caleb Joshua. Het werk wat zij krijgen is puur het werk van een spion. Het is intelligence. Je zou kunnen zeggen, het is de oud-testamentische allereerste Mossad die hier wordt uitgestuurd. Nogmaals, oude woorden zeggen ons niks. Mozes stuurde hen om het land Kanaan te verkennen. En hij zei tegen hen, ga hier het zuiderland in. Nou, dat is die Negev. Woestijn tot aan de Dode Zee. En ga dan het bergland in. Dat is Judea en Samaria. Dat noemen ze nu de Westbank. Maar dat is Judea en Samaria. En bekijk het land en het land dat er woont. Of het sterk of zwak is. Of het gering in aantal is of talrijk. Kijk of men in steden woont. Of in tentenkampen. En of die steden versterkt zijn. Kijk ook of de grond of die vruchtbaar is of schraal. Of er bomen zijn of niet, vat moed en neem wat van de vruchten van het land mee. Dit is hun opdracht. En nou, daar komt dan toch de vraag, zie ik. Zij moeten dus data verzamelen. Data, dat is precies wat een zon doet. Ze moeten undercover blijven, zorg dat je niet gezien wordt. En verzamel data. Dat doe je dus door undercover te blijven. Dit is de oud-testamentische inlichtingendienst. En Israël heeft daar uiteindelijk ontzettend veel ervaring in gekregen. Maar hier begint het al. Allereerste spionnen worden uitgezet. Maar nou een hele belangrijke vraag. Waarom wil Mozes weten of het volk sterk of zwak is, of dat het talrijk is of niet? Waarom wil hij dat weten? Stel ze zijn zwak, dan vat het volk moed. Stel ze zijn sterk. Waarom wil hij het weten? Om te weten. Want informatie is alles. Eigenlijk zeg je, data en informatie is alles. Hij wil het weten. Heb iemand een ander idee? Waarom wil hij dat nou weten? Om zich te kunnen voorbereiden. Je moet weten waar je aan toe bent. Ja, jullie geven wel hele goede antwoorden, vind ik. Ik had gehoopt dat iemand zou zeggen, nou, om te kijken of het wel mogelijk was of niet. Want zo vatten ze het wel op. Luister, om te weten, Mozes wilde dat weten om zich goed voor te bereiden, hoe groot de manschappen is die hij moet inzetten en welke troepen, of die nog speciale keurtroepen nodig zijn om de strategie te bepalen bij de inname, of ze nog misschien materieel moeten maken die nodig is in de strijd. Kortom, alles wat een legerleiding moet weten alvorens uit te rukken. Maar waar ze niet voor gestuurd waren, was om te beoordelen of de inname al dan niet mogelijk was. Dat was helemaal hun opdracht niet. Dat hoorde helemaal niet bij de opdracht. Dat zou ook heel dom zijn als dat het doel van de missie zou zijn. Hè? Na alles wat in Egypte is gebeurd, de 10 plagen, de doortocht, en dan sta je aan de poort van het land en dan denk je, kan niet. Over het hoofd gezien, versterkte steden. Over het hoofd gezien, Als ze dat hadden gezien, dan had het nooit gekund. Het zou natuurlijk verschrikkelijk dom zijn, dus dwaas. De inname van het beloofde land, vanaf welk moment stond dat al vast? Dat stond niet ter discussie. Alleen hoe en wat en wanneer stond de inname van het beloofde land al vast? Hebben de jongens er eentje? Wanneer stond dat nou al vast, de inname? Want Mozes wil niet weten of het mogelijk is, want ze gaan het gewoon innemen, klaar. Maar hij wil de details weten voor wat voor strategie moet ik gaan doen, enzovoort. Wanneer stond dat al vast? Enig idee? Vanaf Abraham, dat zou kunnen. Maar voor Mozes zelf? Mozes, Exodus 3, vers 7 en 8... Dat stond al vast vanaf de braamstruik, toen hij geroepen werd. En de Heere zeide, dit is bij de braamstruik, hè, ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord, ik ken hun smarten. Daarom ben ik nedergedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te redden, uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honing, naar de woonplaats van de Canaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Gibieten en Jebusieten. Dus God wist dat die daar woonde. God wist dat. Dat stond eigenlijk dus al vast bij de braamstruik. Dat stond ook niet ter discussie. En dat was ook helemaal niet de missie van de verspieders. Zij moesten de details gaan zoeken. Oké. De route. Zij gingen op weg en verkenden het land van de woestijn Zin tot Rehob bij Lebo Hamat. Lebo Hamat, dat ligt helemaal in het noorden bij, zeg maar, de Golanhoogte in de buurt. Ze gingen het zuiderland in en kwamen tot aan Hebron. Daar woonden Ahiman, Sesai, Talmai, nakomelingen van Enak. Daarna kwamen zij aan in het dal Eskol en sneden daar een rank af met één tros druiven die ze met z'n tweeën aan een draagstok moesten dragen. Dit is wat Israël heel vaak doet. Je denkt dat dat dal Eskol heet, dat al Eskol heette toen ze daar kwamen, maar dat dal dat heette heel anders. Alleen vanaf het moment dat zij daar komen en die tros afsnijden, want Eskol is tros, noemen zij dat dal Eskol. Daarom is het heel moeilijk vaak als je plaatsnamen in de Bijbel, ik zoek nogal eens op waar, wat is waar, waar ligt het? Maar heel veel namen worden veranderd door iets wat er gebeurd is. Dus vanaf het moment dat die voorspieders daar zijn, heet dat dal Eskol. Maar hoe het heette voordat zij er kwamen, er wordt niet melding van gemaakt. Dus dat je eventjes, dat wordt gewoon veranderd. Vanwege de tros die ze daar hebben afgesneden. Ook namen zij granaatappelen en wat vijgen mee. En na verloop van 40 dagen keerde zij terug. Nou, als je die drie namen ziet, Ahiman, Sesai en Talmai, dat zijn niet drie mensen, maar dat zijn drie families. Dus ook even weer, hoe lees je de Bijbel? Het zijn drie families. Wat was er nou zo bijzonder aan die nakomelingen van Enak dat zij apart worden genoemd? Het waren reuzen. Ja, ze weten veel. Het waren reuzen. Kan je aparte preek overhouden. Het is fantastisch, maar in die tijd waren ze er zeker nog. En ook in Davids tijd, want David die vecht met Goliath. Ook toen, dat is een veel later, hè, David. Is veel, ook toen was er nog een reuzengeslacht. Ja, dat is alleen maar, wij kennen dat nu niet. Er zijn op dit moment, niet dat ik weet, reuzen op aarde. De Nederlanders, dat zijn de langste mensen van de wereld. Of de ene langste, ik geloof dat de Maasai in Niger nog langer zijn. Maar dit is het reuzengeslacht dan, hè? Wij zijn de langsten. Ja. Dus ze zijn er niet. Want als ze er zijn, moeten wij het zijn en wij zijn het niet. Trouwens apart, hè, dat wij de langste mensen van de aarde zijn. We hebben het gewoon, denk ik, heel erg goed. Maar nou een vraag. Hoeveel kilometer denk jij dat zij gelopen hebben? Schat dat nou eens in. Want ja, we weten allemaal, Israël is ongeveer zo groot als Nederland. Dus het is best nog wel goed in te schatten. Heb jij een idee? Hoeveel kilometer hebben ze nou gelopen? Gok het eens even. Geef eens een gok. Je zakt niet. Ze zijn echt van het... 450. Ze zijn echt van het zuiden. En ze moesten ook weer terug, hè? Dat bedenk wel, ze moesten terug. Ja, nou, ik vind dat je er heel goed bezig bent. We gaan eens kijken. Hier heb je de kaart. Ze vertrekken dus daar bij Kades, daar onderin, zie je? Dan daar die, dat is Hebron. Dat is aan de overkant van de Dode Zee, halverwege ligt dus Hebron. Daar is het graf van Abraham en het graf van Sarai. Dus het eerste stuk land wat eigendom werd in dit land van Abraham. Ze hebben het gekocht, hè? De grof van Machpela. Waarschijnlijk is het dal van Eskol, is dus de Valley of Eskol heet hij nu, maar dat is daar waar ze die druiven. En dat Lebo Hamatsi, dat ligt daar helemaal bovenin. Dus, en dan heen en terugje. 800 kilometer. Een heen en terugje. Maar ze hebben 40 dagen gelopen. Dus nou moet je even rekenen. Hoeveel kilometer is dat per dag? Dat is helemaal niet zoveel, hoor. Het is goed te doen. 800 kilometer, 40 dagen. Kom, rekenen. Heel goed. 20. 20 kilometer per dag. Nou, wees nou eerlijk, dat is best te doen. Toch? Luister, het waren echte mannen. Dat wou ik wel even benadrukken. Ik bedoel, wat is dat nou voor echte mannen? Je kan gewoon 20 kilometer per dag en dan kun je gewoon lopen. Dus nee, onderschat die mannen niet hoor. Kom. Dus 20 kilometer per dag voor 40 dagen is goed te doen. Je moest wel zorgen dat je undercover bleef. Dus dat was wel, maar ik denk dat ze daar ook heel goed in waren. Dan komen ze terug. En dan komt het objectenverslag. Ze gaan vertellen wat ze gezien hebben. Ze gingen op weg en kwamen bij Mozes en Aaron en bij heel de gemeenschap van de Israëlieten. En zij brachten verslag uit en toonden de vruchten van het land. Wat mij in dit vers opvalt, ik denk natuurlijk na over hoe kun je nou informatie en data die belangrijk is, eigenlijk is dat heel vaak top secret, en dan deel je dat met de hele gemeenschap. Dat is wel apart, hè? Opvallend dat de inlichtingen met het hele volk worden gedeeld. Normaliter delen spionnen hun data alleen met leiders. En de inlichtingen zijn meestal topsecret informatie, niet bestemd voor de massa. Want een massa reageert altijd vanuit emotie. Dus dit lijkt niet slim. Dit lijkt niet slim. Anderzijds brengt het wel aan het licht wat in de massa leeft. Dus ik denk dat ze... Nu is het zo dat intelligence wordt nooit gedeeld met de massa. Er wordt wel wat in het nieuws gebracht, maar... Dat is nooit de echte informatie die ze hebben gevonden. Maar het wordt dus aan de hele gemeenschap gedeeld. Dat is heel opvallend, want die gemeenschap... Massa's, mensen reageren altijd vanuit emotie. Doe je diezelfde mensen, heb je ze individueel... dan is er niet zoveel aan de hand. Maar zet mensen bij elkaar als massa, als één orgaan... beweegt altijd vanuit een... of paniek, of vanuit angst. Dat is wat massa's doen. De massa werkt heel anders dan het individu. Ze zeiden, we zijn in het land gekomen waarin u ons gestuurd hebt... en werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En dit is zijn vrucht. Het volk echter is sterk en de steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. Dus allemaal een objectief verslag. Het was allemaal waar, dit. En in het zuidenland woont Amalek, in het bergland de Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten. En aan de zee, aan de oever van de Jordaan, wonen de Canaanieten. Nou, ze hadden dit zijn de data. Het waren spionnen, Ze hebben het goed gezien en ze geven een objectief verslag. Er is nu in dit moment nog niks aan de hand. Het enige wat er aan de hand is, is dat ze dus het aan de hele gemeenschap vertelden. En nogmaals, massa mensen kunnen niet zoveel hebben. De massa kan nooit zoveel hebben. En nu krijg je de interpretatie van de data. Toen Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren, want het objectieve verslag was toch al, was al moeilijk zat voor de massa. En zei, laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want we zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, de 10, die zeiden, wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. Kijk, dit is interpretatie van de data. Als je nou die 2 eens neemt, Joshua en Caleb, en je zet ze tegenover de 10, wat is dan in de pit? Wat hebben die 2 wel en wat hebben die andere 10 niet? Wat is de pit ervan? Fantastisch. Als je het reduceert, het is gewoon geloof. Met geloof zeg je het kan. En zonder geloof zeg je het kan niet. Het is puur geloof waar het op, wat de crux is. Daarom gaan die 10, die gaan ook niet vrij uit. Want ook zij hadden geloof kunnen hebben na alles wat ze hadden meegemaakt met deze God. En dan kom ik op een conclusie. Spionnen, het is ook wel logisch, die mogen zeker data interpreteren, want zij zijn er geweest. Ze zijn er tenslotte geweest. Zij mogen dat interpreteren. Ze mogen ook een advies zelfs uitbrengen. Ik denk dat een overheid er verstandig aan doet om inderdaad zich ook te laten adviseren. Maar de beslissing ligt bij superieuren. En dit is een fout, ik weet niet of je veel daarover weet, maar in Israël is het zo geweest dat de Mossad en de inlichtingendiensten, die hadden een te grote broek aan. Want Netanyahu heeft dat in feite, heeft hij die beslissingsbevoegdheid heeft hij teruggenomen. Er zat een te grote broek bij de inlichtingendiensten. Dat is precies wat hier ook gebeurt, ze hebben een te grote broek aan. Ze mogen adviseren, ze mogen interpreteren, maar ze mogen niet beslissen. De beslissing ligt bij de superieuren. De 10 beseffen heel goed dat Mozes de beslissing moet nemen en dat hij het advies van Joshua en Caleb zal volgen. Want Mozes was een man van geloof, net als Joshua en Caleb. Dus die voelden aan hun water dat als Mozes de beslissing ging nemen, dan ging het mis. In hun beleving, hè? Dan ging het mis. En Joshua was al een poos een vertrouwenspersoon die ook de tent kwam voordat de tabernakel er was. Hè? Joshua week niet uit de tent, staat er. Joshua was Mozes' vertrouwenspersoon. Ja, die 10 die wisten, Mozes gaat het advies van Joshua en Caleb opvolgen. Ze moesten de massa achter zich zien te krijgen. Er was iets anders nodig. Een andere tactiek was er nodig. Want als ze moesten de massa achter zich zien te krijgen. Als de massa in opstand zou komen, ging het hele plan misschien niet door. Ze gaan een tactiek bedenken. En hoe noem je tegenwoordig een tactiek om de massa op te stoken om iemand onderuit te kunnen halen? Hoe noem je zoiets? Tegenwoordig hebben we daar een woord voor. Complot. Een complot. Zij gaan een complot bedenken. Er is niets nieuws onder de zon. Hè? Er is niets nieuws onder de zon. Het is altijd zo gegaan. En zij gaan dat doen. Een complot bedenken. Oh, ja, ik moet daarop. Doe maar knikken. Ja, sorry, hij doet het weer niet. Ja, dit is vaak met dat soort afstandsbedieningen. Het complot. Lukt het om het handmatig te doen? Want soms moet hij dan weer opnieuw opgestart worden. Ook dat weet ik. Ik zal het dichterbij doen. Nee, we gaan over op handmatig, denk ik. Ja. Fantastisch. Ik knik gewoon telkens. Ja. Jip, jip, jip. Ja, het complot. De massa moest gemanipuleerd worden. En dan kwamen ze bij hun doel. Doe maar de volgende. Wat heb je nodig om de massa te manipuleren? Wat heb je nodig om de massa te manipuleren?
Misleiden.
Een goed verhaal dus. Een narratief. Een misleidend verhaal. Je noemt dat ook, in de Bijbel noemt dat gewoon leugen. Wij zeggen... wat hebben we daar? Misinformatie, zeggen wij. Dat is zo'n stom woord, is gewoon leugen. Is gewoon leugen. Of wij zeggen een nepnieuws. Het is gewoon leugen. Je moet ook de zonde noemen, maar wij leven in een samenleving waaraan wij mooie woorden aan zonden geven. En godvruchtige woorden, die nivelleren we ook. Je hebt een goed verhaal nodig, maar je hebt, een narratief, maar je hebt nog iets nodig. Want je moet de massa bereiken.
Autoriteit en angst.
Ja, daar ga je inderdaad mee spelen. Klopt, klopt. Angst heb je nodig. Je hebt nog iets nodig. Doe maar de volgende. Een narratief en een goede PR. Want het moet tenslotte verspreid worden onder de massa. Je hebt een goede PR nodig. En op die angst kom ik terug, want dat is de basis waarop je een massa kan opjutten. Er moet angst zijn, anders lukt het je niet. Er moet angst zijn. Angst is het middel om mensen op te jutten. Kom maar. Daar gaan we. Wat bedenken ze? Een kwaad gerucht. Nou, een leugen. Hè? Een verhaal. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten. Ja, wat voor PR ze gebruikt hebben, weet ik niet. Maar ze hebben iets laten uitgaan. Ze hebben hun eigen, boodschappers ingezet. Zij lieten een kwaad gerucht uitgaan. Er was nog geen tv, nog geen mobiel, maar ze hebben het laten gaan. Over het land dat zij verkenden door te zeggen... Het land is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. Wij hebben ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak. En wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen en zo waren wij ook in hun ogen. Ja, je moet undercover blijven, hebben jullie je laten zien dan? Snap je, er ging hier iets niet mis. Waarin verschilt het kwade gerucht van het objectieve verslag? Ik heb drie punten gezien waarop het verschilt. Het objectieve verslag met het kwade gerucht. Hebben jullie de drie?
Alleen het volk van Enak waren reus en is dat heel het volk.
Nu is iedereen ineens groot. Ja, dat is één, dat is een duidelijke. Het was eerst een land overvloeiende van melk en honing. En nu verslindt het zijn inwoners. Dus het is nu ineens een slecht land geworden. En er is er nog één, die laatste. Ze hebben zich dus laten zien, de sukkels. Dat mochten ze. En de vraag is of dat waar is. Maar ze zeggen het wel. Ze hebben ons gezien en ze hebben ons uitgelachen. Dus ze lachen ons uit. Vernederend is dat. Wij worden uitgelachen. Ze kijken op ons neer. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. En ze hebben zich dus laten zien. En dat hoort niet, hè. Een spion hoort undercover te blijven. Laat je je zien, heb je het niet goed gedaan. Dus kom maar met de volgende. Dus zie je de verschillen? Ineens is iedereen reus... Het land, wat zijn inwoners verslindt. Ja, dat zou je kunnen interpreteren dat er dus niet genoeg eten is. Dat er honger is in het land. Maar dat is gewoon kul, want het vloeide over van melk en honing. Maar dat er bijvoorbeeld veel stammenstrijd was. Dat ze elkaar afmaakten. dat kan ook. Maar ze zeggen gewoon het, of dat ze daar niet oud werden. Dat er bijvoorbeeld gif in een waterbron zat, dat mensen daar gewoon sterven, jong. Hè? Een land wat zijn inwoners verslindt. Kan van alles betekenen, maar ze omschrijven het zo. Wat gebeurt er? Nou, een massa, dat zei ik al, kom maar met de volgende. De massa is in paniek. En dan heb je wat je wil. De massa is in paniek. Toen begon heel de gemeenschap luid te jammeren, staat in een andere vertaling. En dat ging 's nachts door. Dus overdag janken, 's nachts ook. Dat ging gewoon door. En al de Israëlieten morden tegen Mozes en Aaron. Zie je, nou komt die opstand. Zij zeiden, waren wij maar in Egypte of in deze woestijn gestorven? Waarom brengt Jahwe ons naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen, onze vrouwen en kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Ze gaan er al helemaal vanuit dat ze afgemaakt worden. Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? Kom maar. De massa reageert uit angst. Welke angst? Welke angst is het? Wat hieronder zit? Ah, precies. Dit is, het is altijd aanspraak maken, kom maar. Het is altijd angst voor de dood. Wil je een massa manipuleren, angst voor de dood is de bodem, dat is de vruchtbare grond waarop je eigenlijk altijd de massa weet te manipuleren. Dan is daar we gaan nog even naar die blauwe tekst. In Hebreeën 2 vers 14, werkvertaling, staat dat dit is Christus de dood overwonnen, want die angst voor de dood is de pit van onze angsten. Het is de pit van al onze angsten. Omdat wij kinderen van vlees en bloed zijn, was Jezus dat ook. Jezus had niet een verheerlijk lichaam toen hij stierf. Hij was van vlees en bloed. En door zijn dood heeft hij de duivel, die macht had over de dood, onttroond. En dan staat er, zo heeft hij allen verlost die vanwege de angst voor de dood heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Angst voor de dood, het is de pit van ons waardoor wij ons slaafs gedragen, waardoor wij makkelijk te bemanipuleren zijn, waardoor wij gehoorzamen aan dingen die... Angst voor de dood. Dat is... En Christus heeft nou juist die pit aangepakt. Want je bent slaaf zolang je angst hebt voor de dood. Je bent slaaf. Zij zeggen, waren we maar teruggegaan naar Egypte. Liever als slaaf leven. Sowieso ben je slaaf. Want de angst voor de dood maakt slaven. En op basis van angst voor de dood is een massa altijd te manipuleren. Het doet mij wel denken aan een tijd die wij achter de rug hebben, hoor. Ik denk dat velen van jullie eraan moeten denken. In coronatijd is natuurlijk ook die angst voor de dood heeft gemaakt dat de massa zo makkelijk te manipuleren was. Zo makkelijk. Maar dit is, er is niets nieuws onder de zon. Zij doen precies hetzelfde. Ze gaan op die angst voor de dood, brengen ze dat kwade gerucht. En je hebt de massa gewoon. Het is niet eens moeilijk, weet je dat? Het is makkelijk. Kom maar. Die volksopstand, want dat wordt werkelijk een coup. Die gaat heel ver. Als de angst voor de dood groot genoeg is, moet degene die jouw angst aanbrengt weg. Dat is de reflex van de massa. Jij maakt mij bang, jij moet weg. Want mijn angst is daarmee weg. Dit is de reflex van de massa. Mozes, Aaron, Caleb en Jozua willen gaan strijden tegen dat reuzenvolk. Met die versterkte steden. Dus zij moeten opgeruimd worden. Als zij er niet meer zijn, hoeven we niet meer bang te zijn. Dan kunnen we terug naar Egypte. Liever daar slaaf zijn dan leven met angst voor de dood. Let wel, in beide gevallen ben je slaaf. Altijd, want dat lazen we zojuist. Herinnert mij aan de angst die tijdens corona heerste, omdat jij niet bent ingeënt. of omdat jij geen mondkapje droeg, ga ik misschien wel dood aan corona. Jij maakt mij bang, dus jij moet weg. En weg hield toen in dat je niet naar het zwembad mocht, niet naar het restaurant mocht, niet naar het theater mocht, niet naar dat je buiten gesloten. Jij moet weg, want jij maakt mij bang. De massa kiest niet voor de beste mensen, de moedigste of de meest wijze mensen. Denk daar maar goed over na. De massa kiest niet voor de beste mensen, de moedigste of de wijze mensen. Massa kiest voor mensen die hun angst doen afnemen. Dat is waar een massa voor kiest, voor mensen die hun angst doen verminderen. Individuen kunnen zich wel laten leiden door moraal of geweten, maar de massa, een individu kan het wel, maar de massa reageert altijd uit angst. Nummerie, we gaan verder. En hij zei, en zij zeiden tegen elkaar, laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Met andere woorden, een nieuwe leider. Er moest een nieuwe leider komen, dus van die oude moesten ze af. Toen wierpen Mozes en Aaron zich met hun gezicht ter aarde voor heel de gemeenschap. En Jozua en Caleb scheurden hun kleren. Ze zeiden tegen de Israëlieten, het land dat wij verkend hebben is bizar goed. Als Jahwe ons genegen is, hij zal ons brengen en het ons geven. Kom niet tegen God in opstand, wees niet bevreesd, want God is met ons. Toen zei heel de gemeenschap dat men hen moest stenigen. En ik zet hem hier even stil, want wij lezen natuurlijk veel liever acuut door. Ik zal even zeggen wat er acuut achter staat, want dat heb je natuurlijk liever. Toen zei heel de gemeenschap dat ze hen zou moeten stenigen. Maar de heerlijkheid des Heren verscheen in de tent der samenkomst. Kijk, dat lezen we natuurlijk even gewoon direct doorlezen. Maar ik zet hem hier op stil. Doe de volgende dia maar. Want hier komt Jan van 't Hof. Hij is zo prachtig. Dit is de steniging van Stefanus trouwens. Maar dan heb je een plaatje van dit is wat ze wilden. Er moesten er vier opgeruimd worden. De vier belangrijkste leiders. Mozes, Aaron, Caleb en Jozua. Vier man moesten er gestenigd worden. Dood gewoon. Wij kennen dat niet meer stenig, maar het komt gewoon op de doodstraf neer. Dit is wat ze willen. Het is dus geen kattenpis, deze opstand. Hè? Dit is een volledige coup. Wij zouden nu zeggen een regime change. Zo zouden wij het nu zeggen. Wij hebben natuurlijk oude woorden en nieuwe woorden, maar zij willen een regime change. Wat ze nu in Iran ook willen. Het volk, die wil een goede regime change, maar zij willen de andere kant op. Zij willen een foute regime change. Hier zie je op het schilderij van Jan van 't Hof, ga daar kijken, zie jij hun intentie. Hun leiders die het beste met hun voor hebben, willen ze stenigen. En ze willen een leider aanstellen die hun angst afneemt. Nou ga ik iets politieks weer zeggen. Zonder dat ik Bibi Netanyahu aan Mozes of Caleb gelijk wil stellen, maar ik zie wel overeenkomsten. Terwijl hij oorlog op vier fronten aan het voeren is, wordt hij door zijn eigen volk voor de rechter gedaagd. Niet alleen het internationaal strafhof in Den Haag heeft hem voor de rechter gedaagd, maar ook intern. Ook intern gebeurt het. Zoals in dit verhaal het verraad vanuit spionnen kwam. De spionnen, je moet goed bedenken, dat was een geselecteerde, daarom heb ik daar even de nadruk op gelegd. Dat waren reeds vorsten, geselecteerde leiders, dat waren al mannen van naam. Dat waren een soort vertrouwelingen van het volk. Zoals in dit verhaal het verraad van spionnen kwam, zo is ook Bibi vanuit de inlichtingendienst verraden. Intussen is duidelijk geworden dat 7 oktober 23 slechts kon gebeuren omdat sympathisanten van de Palestijnse kwestie op hoge posities zaten, niet alleen in de politiek, maar ook in de inlichtingendienst. Zo, ze willen Bibi niet letterlijk doden, maar ze willen Bibi wel koud stellen. Ik ga zo meteen nog iets meer zeggen over, ja, maar daar ga ik meer over zeggen. Maar wat je wel ziet, is gewoon het verraad van binnenuit. Er is niets nieuws onder de zon. Helemaal niets nieuws. Kom maar. Want we gaan wel verder lezen, want dat deden we graag. Ik kom straks nog op Bibi terug. God verschijnt. Maar de heerlijkheid van Yahweh verscheen in de tent van de ontmoeting voor de ogen van de Israëlieten. Dit is trouwens een patroon, al die vier keren en ook later nog in Numeri, telkens wanneer er een relletje is, God verschijnt. God verschijnt. En ja, ik stel me dat dan maar zo voor, zoals dat de wolk of de vuurkolom, maar God verschijnt. En wat is, doe de volgende eens, wat is nou het directe gevolg van Gods verschijning? Wat is het directe gevolg van de verschijning van God? Dat er een ommekeer komt.
Ontzag.
Dat er ontzag voor God komt. Nou, ze hebben al heel wat van God gezien. Maar het directe gevolg is natuurlijk dat die steniging niet doorgaat. Die steniging gaat niet door. God komt echt tussen beiden. Hij zegt, maar deze leiders, die wil ik aanhouden. En als ik ze aan hun overgeef, aan de jakhalzen, zeg maar, dan heb ik ze niet meer. Dus God gaat nog wel meer zeggen, maar het directe gevolg is de volgende. De steniging gaat niet door. Dat was even het... Op dit moment zit Bibi nog steeds in het zadel. Ondanks de vervolging van binnenuit en ook vanuit het internationaal strafhof, blijft hij bezig Israël te bevrijden van oude vijanden. Ik geloof dat hij zal aanblijven tot God vindt dat zijn taak erop zit. En het zou best kunnen dat hij dan aan de hyena's wordt overgeleverd, maar nu nog niet. En nou, God kiest zijn dienstknechten wie hij wil. En Gods uitverkiezing houdt geen rekening met of jij al dan niet sympathiegevoelens voor iemand hebt. Dat wil ik eens een keer zeggen. Of jij sympathie voor iemand voelt, dat is totaal niet relevant. God kiest uit. Gods uitverkiezing pareert ook iemands verleden. Dan ga ik even wat dingen noemen. Trump heeft natuurlijk ook, weet ik veel, geen kosher verleden. Heeft ongetwijfeld secretaresse in de bil geknepen. En nog wel meer dingen, denk ik, waar zijn tegenstanders hem mee confronteren. Ook van Bibi heb ik gelezen dat hij steekpenningen heeft gegeven of aangenomen. Allereerst, weten wij of het waar is? Weten wij dat? Weten wij dat of het waar is? En misschien is het waar. Weet jij of ze spijt hebben gehad? Weet jij dat? Of ze misschien wel spijt hebben gehad? Wist jij dat Mozes in zijn jonge jaren een Egyptenaar heeft doodgeslagen, waar hij nog niet voor berecht was op dat moment? Er loopt nog een arrestatiebevel vanuit Egypte voor Mozes. Er is nog een open rekening, die is nog niet vereffend. Dat moet allemaal nog geregeld worden. Is die niet voor berecht? Als God mensen kan gebruiken met een blanco verleden, alleen mensen kan gebruiken met een blanco verleden, dan kan hij jou niet gebruiken en hij kan niet gebruiken. Hij kan niemand gebruiken. Ook David, die overspel pleegde. Overspel. Overspel. God gebruikt hem nog steeds daarna. Nog steeds. Want wij lezen in de Bijbel dat David spijt heeft gekregen. Maar wat weten wij van die mensen die God nu misschien gebruikt? Jij weet helemaal niet of ze spijt hebben gehad van dingen. Weet jij veel? God noemt Nebukadnessar zijn knecht. Babyloniër. En hij noemt Kores zijn knecht. Waren afgodendienaren. Op dit moment zie ik, zijn Trump en Bibi worden door God gebruikt. Omdat het klopt wat ze doen. En ze blijven zolang als dat God het nodig vindt. En ja, misschien is dat langer dan menig een wil, maar geloof me, het verraad van binnenuit in Israël is veel groter nog dan wat wij hier van binnenuit hebben. Als je de krant Haaretz hebt, nou dan is de Volkskrant rechts hoor. Dat is dan een hele rechtse krant als je Haaretz leest. Het is ultra, ultra links. En Israël heeft in feite met nog een veel grotere interne machten te maken dan wij. En wij hebben er al zoveel mee te maken. Het is daar heel groot. Ja, we gaan verder. Dat wou ik gewoon eens gezegd hebben. Wij laten ons veel te veel leiden door emoties en gevoelens. Tenminste, een gedeelte van ons. Joh, of jij iemand wel of niet mag, dat is totaal niet interessant. Je moet kijken, wat is God aan het doen? En wie zet hij daarvoor in? En voor hoe lang is dat nodig? En dat kunnen heidenen zijn. Dat God gebruikt. De wolken zijn zijn knechten. Het onweer gebruikt hij. Overstromingen gebruikt hij. God is groot. Dan gaat God een eerste straf voorstellen. Ook dit is een patroon. Hij gaat een eerste straf voorstellen. En dan gaat Mozes bemiddelen. En dan komt God met een alternatieve straf. Dat zie je in alle verhalen. Maar dit is Gods eerste idee. Jahwe zei tegen Mozes: hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? Hoe lang zullen ze niet in mij geloven, ondanks al de tekenen die ik gedaan heb? Hij zegt eigenlijk: ik heb zoveel gedaan onder hen, dit ongeloof is niet nodig. Ik heb te veel gedaan. Ik zal het met de pest treffen en hen uitroeien. Dat is Gods idee, allemaal. En ik zal u tot een groter en machtiger volk maken dan dit is. Dus uit Mozes nog. Nou, Mozes is ongeveer 80 als dit tegen hem gezegd wordt. Wonderlijk. Ik ga u tot een groter en machtiger volk maken dan dit is. Maar wat mij triggert is, ondanks dat de massa gereageerd heeft op basis van manipulatie, houdt God hen verantwoordelijk. Ondanks dat de massa gereageerd heeft op basis van manipulatie, God houdt hen verantwoordelijk. Dit vertroost mij. Ik ben hier echt blij om. Next. Oh, wacht even, niet next. Waarom? Waarom houdt God ze... Hij is zat. Zal ik maar naar pa gaan? Nee. Waarom zijn ze toch verantwoordelijk?
Ja, God is toch rechtvaardig. Dus in de zin van omdat iedereen een vrije wil had. Ja, daarom zijn ze ook verantwoordelijk.
Ze zijn verantwoordelijk omdat ze een vrije wil hadden.
Omdat ze God zelf hebben gezien en meegemaakt. En zouden moeten kunnen.
Kom maar, ja. God houdt ze verantwoordelijk, want ze waren getuigen van alle wonderen van God. En met een beetje geloof, ze hadden niet eens veel geloof nodig. Met een beetje geloof hadden zij die angst voor de dood. Want het gaat om die angst voor de dood, hè. Daarop worden mensen gemanipuleerd. Altijd voor angst voor de dood. Met een beetje geloof hadden zij de angst voor de dood de baas kunnen zijn. Ze hadden niet eens veel geloof nodig gehad. Ze hebben een heel leger van Egypte. Allereerst geboren in Egypte dood, water in bloed. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of ze hebben het meegemaakt. Ze hebben het meegemaakt. Wat nou? Een wolkkolom, zodat je de hele woestijn in de schaduw loopt. Zij hebben nooit de zonnesteek gehad. En het wordt koud in de woestijn s'nachts. Wat? Vuurkolom over ze heen, lekker warm. Zij zijn zo goed. Manna, elke dag. Water, uit de rot. Eén keertje vlees van vogels, maar dat was een ramp. Dat was niet voor de lol. Daar zijn ze echt in gestikt. Maar ze hebben zoveel meegemaakt. Een klein beetje geloof. En daarom wordt de massa ook verantwoordelijk gehouden. Want je had anders kunnen reageren. Het had anders gekund. Volgende. Ja, welke straf wil God nu uitvoeren? Doe maar eventjes de volgende direct. Hij wil iedereen doden door de pest. Er staat pest. Het zou best dat er een ander woord nog staat, maar de geest staat pest. En hij wil een nieuw verbondsvolk gaan bouwen uit Mozes. Dus alleen uit de stam Levi. Er zou een nieuw verbondsvolk uit de stam Levi gaan groeien. Dus het verbond met de 12 stammen zou teniet gedaan worden. En er ging een nieuw verbondsvolk alleen vanuit de stam Levi. Dat is rigoureus. Volgende. Ja. Dan gaat Mozes bemiddelen. Ja, dit is zo fantastisch. Hij doet dat telkens. Als je die verhalen achter elkaar in Numeri leest, dan die Mozes is toch wel heel bijzonder, hoor. Ja. Maar Mozes zei tegen Jahwe: Dan zullen de Egyptenaren het horen en die gaan doorvertellen. Als u dit volk als één man doodt, dan zullen de volkeren gaan zeggen, de God van dit volk kon hen niets in het beloofde land brengen. Daarom heeft hij het in de woestijn afgeslacht. Dus uw naam God, in eigen woorden zeg ik het, zowel de Egyptenaren als de inwoners van het beloofde land zullen zeggen, u bent een onmachtige God, niet in staat om uw plan af te maken. En zo zal u over de tong gaan. Dit is wat Mozes eigenlijk bijna menselijk, vind ik, triggert hij God op zijn naam. Zijn menselijk gevoel. Denk toch aan hoe u bekend gaat komen te staan. De volkeren zullen zeggen, deze God kon het niet. Een onmachtige God. Denk toch hoe u bekend gaat komen. Ik vind dat bijzonder dat Mozes op basis daarvan bemiddelt. Volgende. Dan zegt hij iets, Mozes. Doet u toch zoals u hebt gesproken. Dan heb ik in lichtblauw iets staan. Moet je goed op die lichtblauwe tekst kijken. Wat heeft God gesproken? Jahwe is geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij vergeeft de ongerechtigheid en de overtreding. Hij houdt de schuldige zeker niet onschuldig en vergeldt de ongerechtigheid van de vader aan de kinderen tot in het derde en vierde geslacht. Quote, einde. Vergeef toch de ongerechtigheden van dit volk. Zoals u dit volk vergeven hebt, vanaf Egypte tot hier. Dan zegt God iets zo bijzonders, op uw woord heb ik hun vergeven. Op uw woord heb ik hun vergeven. Hier moet je eens over nadenken. Kom maar met de volgende. Dit is een nadenker. God kan andere mensen vergeven, andere omdat jij erom vraagt. Dat is zo apart. Hebben die mensen spijt dan? Nee, die mensen hebben geen spijt. God kan andere mensen vergeven omdat jij daarom vraagt. Daarom moeten ouders bidden voor hun kinderen die niet geloven. Vergeving voor hen. En God vergeeft hun. Dat is echt waar. Als jij voor je kinderen bidt, zijn misschien niet bij de Heere. Jij vraagt vergeving voor wat ze doen. God vergeeft hun, omdat jij het vraagt. Daarom heeft elk mens op aarde een bidder nodig. Dit vind ik zo, God, om op uw woord heb ik hun vergeven. Verder. Dat die blauwe tekst, hè? Mozes beroept zich op Gods eigen uitspraak. Wanneer sprak God die blauwe woorden? Hij beroept zich op iets. God, u heeft gezegd. Weet jij het? Die blauwe woorden, waar komen die vandaan? Denk. Ik zie hem, hij kraakt nu. Toch was, is dit een makkelijk hoor. Het die niet met de tien geboden, maar op een gegeven moment zegt Mozes, ik wil u zien. En dan laat God zich zien van de achterkant, hè? Van de achterkant, want niemand kan in leven blijven en Gods aangezicht zien. Hij ziet God dan van de achterkant en terwijl die God van de achterkant ziet, roept God een tekst over zichzelf. En die ga ik even, want het is belangrijk, even kijken, doe de volgende eens. Dat is dus als Mozes Gods heerlijkheid aan zijn voorbij ziet gaan, dan roept God deze woorden. Doe de volgende tekst maar, want dit is de volledige tekst die God dan roept. Dit is zoals God zichzelf bekend maakt en dit zegt God over zichzelf. Dat is won. God zegt dit over zichzelf. Toen Jahwe bij hem voorbij kwam, riep God zelf, Jahwe, Jahwe. Hij roept zijn eigen naam. God roept zijn eigen naam. God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tieren en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Is dat? Hoe goed hij is, hoe hij goede tierenheid bewijst. En dan de andere kant. Die ongerechtigheid en overtredingen en zonde vergeeft. Dat is niet anders, ook nog die kant. Maar de schuldige zeker niet voor schuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaderen vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen. Tot in het derde en vierde geslacht. Dit is bij de verschijning. Dat Mozes, en God is nog nooit zo dichtbij gezien, want hij heeft hem werkelijk van de achterkant gezien. Dat denk ik, moet je voorstellen, dat je God van de achterkant ziet. Dat is iets, dat is zo groot. Nou, let op. Deze tekst, die God dus zelf heeft gesproken, die gaat God helemaal waarmaken in het alternatieve plan dat hij Mozes geeft. En waarvoor Mozes pleitte. Dus Mozes krijgt helemaal zijn zin. En wat hier staat in Exodus, God gaat dat woord 100% waarmaken. Want nu gaan we naar het alternatieve plan wat God voorstelt. Gods alternatieve straf. Nou, daar komt hij. God heeft zich laten verbidden. Oké, op jouw woord vergeef ik. Ik kom met een alternatief en ik ga die tekst, wat ik gezegd heb, ga ik helemaal waarmaken. Want al de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en mijn tekenen die ik uit Egypte in de woestijn gedaan heb, die mij nu al 10 keer op de proef gesteld hebben en niet naar mijn stem hebben geluisterd, zij, de schuldigen, zullen het land dat ik hun vader gezworen heb niet zien. Geen van allen die mij verworpen hebben, zullen het zien. Met andere woorden, hij houdt de schuldigen niet voor onschuldig. Hij straft nu alleen de onschuldigen, de schuldigen, maar niet met de dood, maar om ze, tot hoe laat heb ik, want ik zie mensen weglopen. Oké, nou, ik ben ook aan het eind bijna hoor. Dus God gaat waarmaken, kom maar met de volgende. Wat is het verschil met de eerste straf? Wat is het verschil met de eerste straf? Ja, dus nu geen volledige uitroeiing, maar alleen de groep. En ook geen directe uitroeiing. Dat gaan we zo zien. Maar hij gaat er 40 jaar over doen. Want uiteindelijk gaan ze wel allemaal sterven. Maar niet direct, en dat was Gods eerste idee, een directe uitroeiing. En nu gaat hij dat gedoseerd doen. Kom maar. Zie je, dat is het verschil. Straf alleen voor de schuldigen en geen directe uitroeiing, maar wel de belofte wordt afgenomen om het beloofde land te bewonen. De belofte wordt afgenomen. Ja. Nou, dan krijg je dus Gods alternatieve plan en in Numeri zie je deze volgorde, en in deze volgorde ga ik ze even doen. Belofte aan Caleb en Joshua. Krijgt een belofte, de straf voor de massa en de straf voor de 10. En de belofte aan de kinderen. Die 4 zijn de logistieke uitwerking van Gods alternatieve plan. En die kan ik best wel snel doen, maar je ziet alles wat God belooft, doet hij. Kom maar. Hij zegt tegen Joshua en Caleb, want dat waren getrouwen, denk weer aan die tekst, die goede tieren en trouw is en aan duizenden, dat God zo trouw is aan wie hem dienen. Nou, dat komt nu. Mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was, een andere hartsgesteldheid. Je moet niet aan een geest denken, aan een hartsgesteldheid moet je denken. En erin volhard dit mij na te volgen, zal ik brengen in het land waar hij geweest en zijn nageslacht zal het in bezit nemen. Dit is de belofte die Caleb krijgt. Want God is trouw aan, kom maar, de toepassing van Yahweh is trouw en bewijst goede tierenheid aan duizenden. God gaat gewoon waarmaken wat hij zegt. De volgende. De straf voor de massa. Dit is de volgorde die Numeri doet en daarom doe ik hem in deze volgorde ook. Zeg tegen hen, de massa, zo waar ik leef, ik zal met u doen zoals u zelf gesproken hebt. In deze woestijn zult u sterven, te weten allen die van u geteld zijn naar hun volledige aantal van 20 jaar oud en daarboven, u die tegen mij gemord hebt. Van oudsher is 20 tot en met 20 zijn kinderen in de Bijbel en vanaf 21 ben je volwassen. We hebben dat vroeger gehad, komt uit Torah, vanaf 21 ben je volwassen. Nu is het 18, maar uit de Torah ben je dat vanaf je 21ste. U die geteld zijn naar hun volledige aantal, wil ik even iets over uitleggen, want vlak hiervoor is alles geteld boven de 20. tot op de man. Tot op de man weten ze precies het aantal is bekend. Want er is net een legertelling geweest. Ze zeggen volkstelling, maar het is een legertelling. Namelijk mannen boven de 20. Dus het aantal is exact bekend. Overeenkomstig het aantal dagen dat u het land verkend hebt, 40 dagen voor elke dag, zult u een jaar uw ongerechtigheid dragen, 40 jaar lang. Dit zie je vaker in de Bijbel. Voor elke dag een jaar. En u zult van mij tegenstand, dus in die 40 jaar zul je ook nog eens tegenwerking van mij ondervinden. Nou, dat hebben ze geweten. Ik zal dit doen met heel deze boosaardige gemeenschap die tegen mij samenspant. Zij zullen in deze wijn sterven. Ja, kom maar. God houdt de massa verantwoordelijk voor het volgen van de massa. Goed onthouden. God houdt de massa verantwoordelijk voor het volgen van de massa. Want God heeft ons niet zo bedoeld om massa's te volgen. God heeft ons mensen gemaakt. Als je naar die dieren kijkt, die op de, dan krijgen ze het in de, wij zeggen de kolder in de kop, krijgen ze dan. En dan gaan ze trekken, hè. En dan storten ze zich gewoon met z'n allen massaal in zee. Maar dat is een dier. Wij zijn mensen. En daarom moeten wij niet als de dieren doen. God houdt de massa verantwoordelijk voor het volgen van de, waarom? Omdat wij mensen zijn. En geen dieren. Volgende. God strafte 10. De mannen die Mozes uitgestuurd had om het land te verkennen en die teruggekeerd heel de gemeenschap tegen hadden doen morren en door over hen een kwaad gerucht te laten uitgaan, die stierven ten gevolge van een plaag voor het aangezicht van de Heere. Dit is het oorspronkelijke plan wat God voor ogen had als eerste. Alleen hij past dit alleen toe op de 10. En waarschijnlijk is die plaag de pest geweest, want dat was zijn oorspronkelijke plan. Dus nu zie je, zij sterven direct ter plekke aan de pest. En alleen deze 10 ondergaan Gods allereerste straf. Alleen de 10. Volgende. Want hiermee vervult hij die tekst. Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig. Toepassing van die tekst waar Mozes op pleit. En God doet gewoon wat Mozes zich op beroept. Volgende. Wee hen, die misleiden. Journalisten, opiniemakers, politici en influenders die leugens verspreiden. Ik zou hen willen waarschuwen, vrees God. Wee hen die dit doen. Wee hen, want dat is wat de 10. De massa wordt, die krijgt ook een oordeel, maar toch minder heftig. Die mogen er nog 40 jaar over doen, om nog spijt te betuigen. Maar toch, ze mogen niet het beloofde land in, dat blijft. Maar degene die, wee hen, de journalisten, de opiniemakers en de influencers, de politici, die leugens verspreiden, vrees God toch. Vrees God. Jezus zegt ook zoiets, dat is ook weer zo'n ouderwets woord. Hij zei, struikelblokken moeten er zijn. Dat is ook weer zo'n woord, struikelblokken. Dat zijn misleidingen, misleidingen, struikelblokken. Waar je overvalt, waar je... Die moeten er zijn, maar wee wie ze veroorzaakt. Het zou beter zijn als hij met een molensteen om zijn hals in zee was geworden. Met andere woorden, aan de pest per direct zou sterven. Weet je, dat is gewoon, wee degene die misleiden, wee. Ik waarschuw hiervoor. Ik zou soms willen dat influencers dit soort dingen horen. Wee, u die misleidt. God komt hier op terug, 100% zeker. En wie weet wat jou allemaal al overkomt, omdat jij aan het misleiden bent. Omdat jij aan het misleiden bent. Ik ken iemand, gewoon iemand die vloekt, die vloekt, die vloekt, die vloekt, die vloekt. Die kan geen Nederlands. Toen heb ik tegen hem gezegd, ik wist niet dat jij zo vaak aan het bidden was. Toen zei hij, bidden? Ik zeg, wist je dat GVD een gebed is? En toen vroeg ik daarna, weet je wat je bidt? Nee. Dan heb ik hem uitgelegd wat dat is, bidden. God, breng onheil over mij, in feite, breng over mij. En ik zeg, wie zegt mij dat dit niet al in jouw leven aan het gebeuren is? Dat. Wie zegt mij, want het is een leven wat in één grote puinhoop is. Wie zegt mij dat dit niet reeds aan het gebeuren is? Want je hebt God zo vaak gevraagd om ellende over jou heen te brengen. En dan komt er ellende en dan ga je weer bidden. Weer bidden, zeg ik dan. Zoiets, hè? Zoiets. Volgende. Dan krijgen de, we zijn er bijna, de kinderen krijgen een belofte. Zullen die eerst maar eens lezen wat uw kleine kinderen, en bedenk dat is van 0 tot te met 20. Dat zijn uw kleine kinderen. Pas bij 21 ben je volwassen. Uw kleine kinderen, van wie ze u zei, zij zullen tot prooi worden van de vijand, hen zal ik erin brengen. Zij zullen het land dat u verworpen hebt leren kennen. Uw kinderen zullen 40 jaar in deze woestijn rondzwerven en zij zullen uw hoererijen dragen, totdat uw dode lichamen in deze woestijn vergaan zijn. Zie je dat er weer een tekst wordt toegepast van die uitroep van God zelf? Zie jij welk gedeelte nu hier wordt vervuld? Derde, vierde geslacht. Ja, God doet het, kom maar. Oh ja, nou die heb ik beantwoord. Ik doe maar de volgende. Ik wou aan jullie vragen, wat bedoelt de Bijbel met kleine kinderen? Ja, dat, met echt van tot en met 20 jaar is dat. 0 tot en met 20 jaar. Begrijp je nu waarom de volwassenen niet ter dood gebracht konden worden? Begrijp dat nu? De volwassenen niet per direct gedood konden worden. Het kon gewoon niet. Groot, kom maar. Waarom kan dat niet? Zij moeten de erfgenamen nog groot brengen. Zij zijn nodig. Kijk, bij Sodom en Gomorra werd alles verwoest. Alles, alles gewoon. En soms zeggen mensen wel eens, ja, maar dat is ook erg. De kinderen kwamen om. Ja, wie ging voor die kinderen zorgen dan? Wie dan? Nou, dat ging echt niemand doen hoor. Maar nu hebben de belofte, er ligt een belofte op de kinderen. Op alle kinderen, tot en met 20 jaar. Ligt een belofte op. Dus die generatie, die moet ze nog groot brengen. Die moet in leven blijven, want die kinderen moeten het erven. Volgende. Ja, die tekst, daar moest ik nog even naartoe. Dat is die tekst van dat hij de ongerechtigheden van de vader aan het derde en het vierde, die wordt hier dus ook vervuld in het feit dat zij, ze moeten wel 40 jaar in zijn lopen, hè. Uiteindelijk komen ze er wel, maar 40 jaar moeten ze de ongerechtigheden van hun vaderen dragen. Uw hoererijen dragen. Ja, maar er worden ook nog kinderen geboren. Maar er is nog een vraag. Als ze 40 jaar later Kanaan veroveren, op Caleb en Jozua na, want die zijn oud, hoe oud is dan de oudste Israëliet? Ze zeggen 61, ik hoor 60. 59. De oudste Israëliet, als zij voor het land staan, of 60, het maakt ook niet uit. Kijk, degene die in leven blijven als van 0 tot en met 20, ja het is 60. Kom maar, de volgende, ik heb 59 gedaan, maar het maakt eigenlijk niet uit. De oudste, die is 60. Dus er is een ontzettend jong geslacht wat dat land in bezit gaat nemen. Zij hebben, doe eens de volgende. Want volgens mij, ja, kijk, daar heb je hem. Dit is Nestorix van Asterix en Obelix. Volgende. Die zijn er niet, hè? Die zijn er helemaal niet. Zij hebben geen, wat je zou zeggen, ouderenzorg. Hoeven ze niet te doen. Die zijn er helemaal niet. Ouderen, de oudste is 60 op Joshua en Caleb na. Jozef en Caleb na. En die waren nog fit. Want die hebt die reuzen aangepakt. Hè? Jozef die zegt, geef mij die reuzensteden, maar ik pak ze wel. Dat is echt leuk. En nog eentje, want dan zie je dat dus deze tekst, de toepassing, hij bewijst goede tierenheid aan duizenden, aan die kinderen, maar ook de ongerechtigheid van het derde en het vierde geslacht. En ik denk, als je er nu nog één doet. Ja, dit is altijd mijn slotdia. Mijn boeken heb ik bij me. Ze staan onder een tafel. Maar als je ze nodig hebt, moet je me maar even aanschieten. Ja, dit wilde ik echt vertellen over het verhaal van de verspieders. Misschien dat je dit er nooit uitgehaald hebt. Omdat zo is te horen. Maar ook hoe trouw God is aan een voorbidder. Ongelooflijk aan een voorbidder en ook hoe hij zijn tekst bewijst wat hij gezegd heeft. Hij komt zijn woord gewoon na. En onthoud, niemand is afhankelijk van jouw sympathie, of al dan niet. Je moet kijken, wat doet iemand en gebruikt God iemand. En het maakt niet uit wie die iemand is. Ja, nou dat was hem. Ben ik toch... Snel. Nog.